Een hele goede morgen, lieve Lenneke.
Dankjewel, jij ook.
Dankjewel dat je hier aan de keukentafel wil zijn. 1,5 meter afstand, we doen het allemaal netjes volgens de coronamaatregelen. Wij zouden al eerder een podcast opnemen.
Ja.
Dat was volgens mij afgelopen zomer. En toen hebben we elkaar ontmoet op het strand van Aloha. En toen hadden we even kennis gemaakt. En nou, toen kwam het je eigenlijk niet echt van.
Nee.
En nou, we hadden het er net al even over. En soms is het dan zo dat je achteraf pas begrijpt van, oh, het was nog niet het juiste moment. Of er mochten nog eerst wat inzichten komen. Ja. Dus fijn dat je er nu bent.
Heel graag.
Kan jij jezelf heel kort even voorstellen?
Ja, ik ben Lenneke. Ik ben 47 jaar oud. Ik heb 2 kinderen. Een zoon van 12 en een dochter van 7. Ik ben getrouwd. Ik woon in Amsterdam. En ik heb een boek geschreven over chronisch ziek zijn. Waarbij ik eigenlijk de mensen wil meegeven dat je zoveel meer bent dan je chronische ziekte. Dat je hem alleen maar hebt en dat je niet je chronische ziekte bent. Omdat ik zelf inmiddels ruim 10 jaar chronisch ziek ben. En het mij verbaasde dat er zo weinig te vinden is over hoe je omgaat met chronisch ziek zijn.
Ja, want er zijn heel veel boeken geschreven. En dat vond ik ook wel mooi in jouw boek waarin jij schreef. Het lijken alleen maar succesboeken te zijn.
Ja.
Van mensen die zeggen, ik heb mezelf genezen. Of
ja.
Er is een wonder gebeurd.
Ja.
En jij zoiets had. Nee, dit wordt het niet.
Nee. Nee.
Want welke chronische ziekte heb je?
Ik heb sarcoïdose. Dat is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat mijn lichaam denkt dat er ergens een ontsteking zit, maar die zit er niet. Maar die stuurt daar wel witte bloedcellen naartoe. Die klonteren dan samen, dat zijn granulomen. En sarcoïdose kan eigenlijk in het hele lijf voorkomen. En bij mij zit het is begonnen met een kippenei in mijn nek, waardoor men dacht dat ik non-Hodgkin had. Dat is op zich mijn geluk geweest, omdat ik daardoor meteen erbij was. Zodat ze meteen konden zien wat het was. En dan, ze hebben die lymfeklier eruit gehaald. En toen een paar maanden later heb ik uitval gehad aan mijn hele linkerkant. En dat bleek omdat de granulomen ook in mijn hersenen zaten. Het kan dus eigenlijk overal zitten. Dat is een beetje het lastige met deze ziekte. Maar ik ben dan gezegend met neurosarcoïdose. En dat is 5% van de gevallen.
Ja.
Overkomt dat.
Ja. En kwam het uit het niets bij jou?
Achteraf gezien niet. Ik had een heel druk leven. Ik was directeur bij een grote internationaal bedrijf. Ik had het super naar mijn zin, maar het was wel echt work hard, play hard. Veel reizen, hard werken, veel feest. Ik stond eigenlijk altijd aan.
Ja.
Ik had een ontzettend gelukkig leven, maar het was wel al maanden dat ik me niet zo lekker voelde. Ik dacht, ik moet eigenlijk eens even naar de dokter. En ik heb steeds keelpijn. En ik had net daarvoor een functie gekregen waarvan ik dacht, nou, als ik later groot ben, dan dan zou dat wel heel mooi zijn. En opeens zat ik op die begeerde directiestoel en ook thuis afgesproken. Nou, ik ga er vol in en gewoon kijken wat er gebeurt. En vertrouwen van de raad van bestuur. Dus dat was ook een heel ego ding natuurlijk. Maar ik vond het ook echt heel leuk. Ja, tot dus het moment kwam dat het dus minder ging.
Ja.
Of tenminste eigenlijk tot het moment kwam dat ik dus met een ei in mijn nek opstond. Dat ik dacht, dat is niet helemaal goed. Ik moet nu toch wel even langs de huisarts. En dat was op een vrijdag en op maandag ben ik geopereerd en ik ben nooit meer terug geweest naar kantoor. Dus dat is echt heel snel gegaan.
Ja, want was je ook op dat moment zo ziek dat het niet meer ging?
Nou, ik had een beetje een soort van griepgevoel. Dus op het moment dat ik uit het ziekenhuis kwam en in het ziekenhuis kreeg ik nog een allergische reactie. Dus dat helpt ook niet. Dus toen kwam ik uit het ziekenhuis en toen zei de arts, je moet echt even rustig aandoen. En sarcoïdose, je hebt 75% genezen binnen 1 jaar. Dus de arts had zoiets, als je nou rustig aandoet en jezelf een beetje koest houdt, dan zit je waarschijnlijk wel bij die 75%. Dat zat ik dus helaas niet, maar dat wist ik op dat moment niet. Maar wij zaten midden in een overname, dus ik ging wel rustig aandoen. Maar dat betekent meer dat ik gewoon vanuit huis ging werken.
Oh, ja.
Dus dan kan je ook heel rustig aandoen. Ik zou ook nog gaan trouwen die zomer. Ik ben in juni ziek geworden en ik zou 1 september trouwen. Dus ja, weet je, natuurlijk doe je rustig aan, maar goed.
Het paste niet echt in je leven.
Nee, helemaal niet in mijn planning.
Nee.
En toen kwam eigenlijk de realisatie toen op mijn vrijgezellendag. Dat was een week voordat we gingen trouwen. Toen kreeg ik dus die uitval in mijn gezicht. Dus mijn wang ging helemaal hangen. Dus mijn zus had gelukkig de vertegenwoordigheid van geest om me direct naar het OVG te brengen. Waar ze aan een TIA dachten, dus je ging direct onder de scan. En toen lag ik in het ziekenhuis en toen dacht ik wel... En toen is dus mijn hele linkerkant uitgevallen en toen dacht ik wel, oké, dit is echt wel even serieus. Dit gaat iets verder dan rustig aan doen en ik moet nu gewoon ook echt overal de stekker uittrekken. Want het was me toen wel duidelijk dat het zo niet... ik wist niet wat er gebeurde, ik zat volledig in de overlevingsstand, maar het werk was toen echt heel ver weg.
Ja.
Dus dat,
heftig.
Ja, op dat moment zit je er zelf in. Dus dan heb je dat... Ik denk dat het vooral voor mijn omgeving heel erg heftig is geweest op dat moment. Ik herinner me dat... Ik heb daar niet echt heftige herinneringen aan of zo. Ik heb ook dankzij de artsen... Die hebben me gewoon helemaal volgepompt met medicijnen. En volgens mij gaf ik echt licht. Zodat ik in ieder geval die bruiloft kon doen.
Dus je bent getrouwd?
Ik ben getrouwd. Mijn man die was echt zoiets van in goede en slechte tijden. Dus we gaan het niet uitstellen. Daar beginnen we niet aan. We gaan het gewoon doen. We kwamen met een jeep aanrijden over het strand. En ik weet nog wel dat ik echt zo hing ongeveer tussen hem. Het zag er heel cool uit. Ik kon amper op mijn benen staan. Maar dat is allemaal heel goed gegaan. En toen begon, de revalidatie. Ja. Dus dat...
Want ik las ook in jouw boek waarin je schreef van... Ik ging van succesvolle zakenvrouw naar chronisch patiënt.
Ja.
Dat lijkt me nogal een omslag.
Ja. Nou, dat ging ook niet zo hoor. Nee, dat is wel echt een heel gevecht geweest.
Want ben jij afgekeurd op dat moment? Of hoe is dat gegaan?
Ik heb er alles aan gedaan om me niet af te laten keuren. Want ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Ik kom gewoon weer terug. Nou, zoals ik net al zei, ik ben nooit meer terug geweest. Na 2 jaar is dan echt iemand van het UWV die zegt... mevrouw, sorry, maar u zit er zelf in de weg. En, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment bij mijn arts kwam. En die zei, misschien moet je eens met een medisch psycholoog gaan praten. En mijn antwoord was, nou als jij denkt dat ik daar beter van word, dan ga ik dat graag doen. Maar haar punt, hele punt was natuurlijk, misschien moet je eens realiseren dat dit het is. En achteraf heb ik daar nog wel gesprekken met haar gehad. En zij zei over, ja, door jouw doorzettingsvermogen en door jouw vechtlust en jouw ambitie, ben je niet in een rolstoel beland. Maar het houdt wel ergens op. En als je maar door blijft vechten en door blijft gaan, dan doe je eigenlijk hetzelfde als voordat je ziek werd. Dus je moet naar je lichaam gaan luisteren. Nou ja, dat was voor mij echt een...
Dat wilde jij niet?
Nee, ja, dat kon ik eigenlijk helemaal niet. Ik wilde het wel, dus ik ging heel goed naar mijn lichaam luisteren. Maar ja, als je ook dat weer heel erg je best doet en ook daar weer heel erg ambitie in zet, ja, dan, weet je, dan zit je nog steeds eigenlijk in je hoofd.
Ja.
En dat is natuurlijk... Ja, dat zeggen ze wel eens, hè, van je lichaam is zoekt vanzelf naar balans. Dus als je dus heel hard bezig bent, dan moet het lichaam dus iets doen om te zorgen dat je even stopt. Ja. En als je dat dus niet doet...
Dan gaat het lichaam daar zelf voor zorgen.
Ja, en als je dat 10 jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik meteen teruggebruld. Oh, het is mijn eigen schuld. Weet je? Maar dat is helemaal geen schuld of iets. Het is gewoon hoe het werkt eigenlijk. Want je lichaam is altijd op zoek naar
balans. Want is dat nu... Als je dan terugkijkt, hetgeen wat er volgens jou ook is gebeurd, dat je zegt, hè, van ik werkte echt gewoon, full bak, gewoon keihard op de automatische piloot, wilskracht. En dat je lichaam eigenlijk gewoon heeft gedacht van, oké, maar dit is niet in balans, dus we gaan wat doen waardoor het dan in balans komt.
Ja, dat weet ik niet, want dat werk was niet eens zozeer op wilskracht, want ik vond het allemaal heel erg leuk en het was ook echt wel, ik stond ook echt in mijn kracht. Maar ik denk wel dat... Dat het gewoon wel te veel was. Ik weet ook nog, daar zullen we ze ook nog wat over, zal ik ze ook nog wat over vertellen. Maar yoga is voor mij wel een hele centrale rol gespeeld. Maar ik weet ook nog dat ik in die tijd dat ik zo druk was, deed ik ook dus yoga. Maar wat deed ik dan? Dan ging ik in die drukke werkweek, ging dus van 6 tot 7 ochtends naar een yogaschool om te gaan yoga. En dan deed ik power yoga. En dus dus het is heel, dat is heel. Dus ik denk wel. Kijk, bij sarcoïdose is het zo, daar moet je een gen voor hebben. En als je dat gen niet hebt, dan kun je het ook nooit krijgen. En ik denk wel dat de stress er wel voor heeft gezorgd dat het gen is aangezet. Ja, dus dat geloof ik wel.
Dat is
Dat geloof ik wel. Maar of ik nou echt nu nog zo ben, omdat, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik geloof wel dat je soort, je lichaam die zoekt altijd naar die homeostase, die wil altijd dat het in balans is. Dus ja, ik moet eigenlijk zeggen dat, iemand vraagt me ook wel eens, ben je dan wel eens, als je nu kijkt waar je staat, en je, ben je dan wel eens dankbaar dat je ziek bent geworden? Want je bent nu zo'n, en dan denk ik, ja, dankbaar, nou, dankbaar. Ik ben er niet meer boos op, maar ik vraag het me eigenlijk ook niet meer af.
Nee.
Het is gewoon wat het is.
Ja.
Het is een soort van...
berusting misschien?
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... We hadden het natuurlijk ook over die heling, hè. En dat is... voor mij is dat meer van het leren omgaan met je beperkingen.
Ja.
En dat is natuurlijk de... Dat is wel grappig, want toen ik dit gesprek voorbereidde, toen dacht ik eigenlijk, ja, wat is... Genezing, daar kun je natuurlijk zoveel kanten op. En toen dacht ik, het is eigenlijk ook heel grappig, want als je... zeg maar, als vrouw een kaal hoofd krijgt, dan ben je dus ziek. En als je dus als man een kaal hoofd krijgt op je 50, dan is het weer oké. Okay. Dus ik dacht eigenlijk, ja, het is ook wel grappig in hoeverre je dat dus... Het is misschien ook wel gewoon een soort van cultureel bepaald. Want ik zie mezelf nu niet meer als ziek.
Nee. Want wat is ziekte dan voor jou? Hoe zie jij ziekte?
Nou ja, dat je dus beperkt wordt in wat je wilt doen.
Ja.
Dat je... Ja, dat je geen veerkracht hebt, dat je niet de regie hebt, dat je niet dat het je overkomt, dat je... Dat is denk ik voor mij ziekte.
Ja.
Dat je... En ik denk ook dat je kunt genezen of helen. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik weet niet of er echt een verschil in is, maar... Kijk, als iemand in een rolstoel zit en die heeft een ongeluk gehad en zijn benen zijn eraf, dan is hij op dat moment is hij ziek en dan is iedereen in paniek. En, maar op een gegeven moment is diegene... Die functioneert weer, die zit alleen in een rolstoel. Ben je dan nog ziek, ben je dan genezen of ben je dan... Nou ja, bij ons zie je het natuurlijk niet, dus...
Ja.
En het is voor mensen altijd heel fijn om je in een hoekje te plaatsen. Maar ja, in welk hoekje hoor je nou eigenlijk thuis?
Ja, zijn er wel hoekjes?
Zijn er wel hoekjes inderdaad, ja, dat is een goeie. Dus dat is...
Ja, maar ik denk dat ik daar ook wel achter ben gekomen. Dat telkens wanneer je dus jezelf... met je hoofd eigenlijk een verhaal vertelt. En dat is natuurlijk wat ik ook constant doe. Ik ben altijd, ik noem mezelf altijd een soort zoeker naar de waarheid.
Yeah.
Maar het blijft een concept.
Yeah.
Dus wat jij ook zegt, het hangt ook af van de cultuur en je eigen perceptie erop. Dus hoe ik het zie is anders dan hoe iemand anders het ziet. Maar wie heeft dan gelijk?
Yeah.
Dat hoeft ook eigenlijk niet.
Nee.
Dus als jij zegt van genezing is voor mij dat ik... Dat je niet meer laat beperken eigenlijk.
Ja.
Is, hè? Dus je veerkracht, je... Dus jij voelt je ook niet meer ziek.
Nee.
Nee. En ik zie mezelf ook niet als ziek. Maar het is niet zo dat ik nergens rekening mee
nee,
hoef te
precies.
houden.
Ja, precies.
Hè? Want jij hebt straks ook eventjes een slaapje nodig
ja,
als je hier bent geweest. Maar als dat gewoon oké is...
Ja.
Terwijl iemand anders zou misschien kunnen zeggen, ja, maar je moet elke keer als je een activiteit doet, moet je slapen. Dat is toch niet normaal?
Ja.
Maar wat is dan normaal?
Ja, ja. Ja, ik heb dat heel erg, ik leerde dat heel erg toen op een gegeven moment, dan kreeg ik de juiste medicijnen. En ik heb zeg maar, toen ik 2 jaar ziek werd, werd ik zwanger. Nou, dat was al een hele lange wens, dus dat kwam voor mij echt als een cadeau. Alleen tijdens de bevalling heb ik weer helemaal uitval gekregen. Dus toen had ik daarna hetzelfde riedeltje nog een keer, maar dan met een pasgeboren baby. Dus dat was vrij heftig. En toen ben ik daarna... dat is wel grappig hoe je dan... eigenlijk het leven jezelf een beetje op het juiste pad zet. Toen zei mijn man, ga nou eens iets doen wat je heel erg leuk vindt. En ik ben heel in het begin ben ik in aanraking gekomen met yoga. En toen dacht ik, dit is het. Toen ben ik zo, in 1 week op een retreat ben ik zoveel sterker geworden dan in maand revalidatie. Maar nou, dan kom je weer terug in Nederland. En dan, ja, zeker 10 jaar geleden, toen was het allemaal nog niet zo bekend. En de fysio vond yoga maar een beetje zweverig en een beetje eng. En dan moest je er alleen nog voor zijn. Dat was ik niet. Dus daar moest ik maar ver weg van blijven. Terwijl ik eigenlijk voel, dit is het wat ik nodig heb. Ja, daarna heb ik ongeveer alles geprobeerd wat alternatief is, wat regulier is, wat ik kan. En ik kwam geen steek verder. Ik kwam er gewoon niet.
Nee.
En toen ging ik naar toen ben ik een yoga teacher training gaan doen. doodeng vond ik dat. Want ik had echt 4 jaar gewoon thuis alleen maar gerevalideerd en toch een beetje in een cocon gezeten. Nou moest ik opeens ging ik iets fysieks doen. Ik ging weer met mensen. Ik moest mijn verhaal vertellen. Dus dat was best wel heftig. Maar dat kwam eigenlijk een beetje. Wat jij zegt over die boeken. Als je dus je gaat op zoek. En ik was iemand. Ik ben iemand in mijn hoofd. Maar ook als je hebt een probleem. Dat ga je dus oplossen. Nou, de grap is, nu weet ik, dat probleem ga je niet oplossen op dezelfde manier waarop het probleem is gekomen. Dat dacht ik toen wel, dus ik wilde gewoon alles weten over mijn ziekte, alles weten over dit, alles weten over zus. En dan zoek je dus naar boeken, en die zijn er dan dus niet, behalve boeken die dan zeggen, ik heb mijn suf gemediteerd, ik heb het licht gezien en ik ben genezen, want ik ben naar mijn hart gaan luisteren. Of je hebt boeken die zeggen, ik ga alsnog dood, maar als ik nou eerder naar mijn hart geluisterd heb, dus die boodschap wil ik jullie meegeven, doe dat alsjeblieft. Dus ik dacht, nou luister ik wel naar mijn hart. En dan vind ik mezelf, maar ik ben mezelf eigenlijk helemaal niet kwijt. Dus hoe moet ik mezelf nou vinden? Dus ik begon aan de yogatische opleiding. Eigenlijk alleen maar omdat ik blij, in die tijd was ik eigenlijk alleen maar blij als ik op de mat stond. Als ik een yogales had, dan kon ik weer wat. Dan kreeg ik energie. En dan kon ik beter nadenken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Een afspraak gemaakt, dat ik zo lang over kon doen als ik wilde. Toen bleek dus eigenlijk dat ik mezelf helemaal niet kwijt was. En dat ik ook helemaal. Dat ik ook helemaal geen zoektocht hoefde te doen. Dat alles er eigenlijk al was. En dat was zo mooi. Dat ik dus. Want ik had het met die leraar destijds ook over. Van. Moet ik dan naar een ashram? Moet ik daar dan heen om mezelf te vinden? Ja, dat hoeft dus helemaal niet. Want je hebt alles al. En toen realiseerde ik me heel erg. Ik heb sarcoïdose, maar ik ben het niet. En toen kon ik de regie terugpakken. En toen kon ik ook voelen van wat wil ik nou? Ik wil van die medicijnen af, want die hebben heel veel bijwerkingen. Ik wil eens kijken hoe het zonder medicijnen is. Nou, gaat natuurlijk allemaal niet zonder slag of stoot. Maar daar heb ik dus echt geleerd om echt naar mezelf te luisteren. En dan kom je dus op de mat, kom je dus zoveel dingen tegen. Kijk, heel veel spirituele boeken lezen en dan staat als je niet met je niet flexie, als je in je heupen sla je al de spanning op en alles wat je niet verwerkt sla je op en dus eigenlijk als je nog niet met je handen bij de grond komt moet je heel veel verwerken, heel veel dingen loslaten en ik dacht ik weet echt niet meer wat ik los moet laten en op zo'n yoga teacher training kwam ik er dus achter dat mijn botten die zitten gewoon zeg maar van mijn heupen zo in elkaar dat ik never ever nooit mijn buik op mijn bovenbenen kan leggen. Dus het heeft helemaal niets te maken met dat soort dingen. Maar ik kwam er dus ook achter hoe zijn parasympathisch zenuwstelsel werkt. En eigenlijk zeg maar de heling die je dan in de boeken leest, dat die dus wel degelijk plaats kan vinden. En dat er dus wel echt een hele wetenschappelijke verhaal voor is ook.
Ja.
Zonder dat je gaat zweven. En dat was natuurlijk... Ja. En dat is wat ik vaak tegen heb, en dat is ook waarom ik mijn boek geschreven heb, waar ik vaak moeite mee heb met het maakbare van het leven. Want jongens, dat heb ik hard gewerkt.
Ja.
Ik had echt, het is onbegrijpelijk dat het niet beter werd, weet je? Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Nee. En dat is dus zo mooi.
Ja.
Weet je, dus
waar gaat het dan wel om?
Nou, dat je denk ik heel dicht bij jezelf, naar jezelf komt. Maar dat kan je niet als je in je hoofd zit. Dus je hebt een fysiek lichaam en daar gebeurt iets mee. En dan heb je een mentaal lichaam en dat zegt, dat gaan we even fixen. Dus we gaan of aan de medicijnen, of we gaan onszelf ontwikkelen, of we gaan heel hard vechten, of don't give up, never give up. Nou ja, bij mij ging, en dan heb je nog je emotionele lichaam, maar daar hebben we het even niet over, want dat is allemaal ingewikkeld, dat is allemaal eng. Ja, daar lopen we voor weg en eigenlijk weet iedereen heus wel wat je moet doen als je in een drukke baan zit of in je voelt je niet zo. Iedereen weet echt, als je heel even eerlijk nee stelt, je weet best wel wat je moet doen. Maar dat doen we niet, want een perfecte plaatje. En toen op die mat, toen kwam ik er dus achter van, het is gewoon een verhaal waar ik in zit.
Ja, mooi.
Het is gewoon echt een verhaal. Ik ben opeens een patiënt en ik wil geen patiënt zijn. Nou, waarom ben ik een patiënt en waarom wil ik geen patiënt zijn? Nou, dan kom je bij allerlei emoties, gedachtes. En als je op een gegeven moment dus realiseert dat het... Dat je dat eigenlijk niet is wie je bent. En dan kom je natuurlijk op die vierde laag. Dat is een soort spiritueel niveau. Nou, dan worden mensen altijd een beetje bang als je het daarover hebt. Maar dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Want je bent niet je gedachten. Je bent niet je emotie. Je bent
Weet je dat iemand nu op de lagere school aan mijn zoon vraagt, wat wil je later worden? Dan probeer ik hem echt duidelijk te maken. Je bent al helemaal oké. Okay. Je bent al wie je bent. Weet je wel? En dan langzamerhand, en dat, ik zeg het nu natuurlijk heel makkelijk.
Ja,
ik heb ook jankend op de grond gelegen.
Ja, maar het is wel mooi als je dus... Want jij beschrijft eigenlijk gewoon het hele proces waar je... En dat is een aanname, maar inmiddels uit de eigen ervaring weet ik ook dat het zo werkt. Dat je wel door al die lagen heen moet gaan.
Ja.
Om dus uiteindelijk hier
ja.
te komen.
En ja.
ik zie het dan altijd zo als je stopt met zoeken, zeg ja. maar. Dus dat je dus niet meer... buiten jezelf zoekt, klopt. In dat boek dat jou gaat ja. vertellen van als je dit
ja.
of deze methode volgt, dan
ja.
ben je er. Want dan ben je nog steeds van jezelf verwijderd.
Ja. ja, en stop met zoeken en heel erg naar jezelf luisteren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik ben, op een gegeven moment heb ik een Wim Hof training gedaan. Ontzettend leuk om te doen. Maar ook daar denk je, hey, zou dit dan de oplossing zijn?
Ja.
Dus ik heb heel veel gehad aan ademhalingsoefeningen. Maar iedere ochtend koud douchen is voor mijn lijf gewoon fysiek niet handig. Dus die ademhalingsoefening doe ik nog steeds. Het koude douchen doe ik niet meer. En dus het is ook voor jezelf na blijven denken van wat past bij mij en wat past niet bij mij. Bijvoorbeeld na die yoga teacher training dacht ik, ja, dit moet de hele wereld weten. Want... het effect van ademhaling, we zitten allemaal bovenin. En wat het zoveel effecten heeft met je lijf, met je gezondheid. Maar ook de hoeveelheid stress die er op dit moment in het Westen is. Dus ik dacht, oh, dat is het ligt helemaal niet bij aan mij. Ik ben helemaal niet zo'n slap ei. Ik kan het eigenlijk best. Het is heel normaal dat je dit eigenlijk, weet je. Dit is heel normaal. Het is eigenlijk heel raar dat niet iedereen instort. En dan... dat zijn allemaal van die dingen die je dan leert. Maar het is wel belangrijk dat je dan wel ook naar jezelf blijft luisteren. Want ik dacht, dit moet de hele wereld weten. Dus is mijn nieuwe pad. Ik moet yoga in worden. Want dan kan ik het aan iedereen vertellen. Nou, dan ging ik, huppatee.
En ik dacht, ga je weer op de oude piloot weer.
Dus al die anatomische boeken, ik vond het mega interessant. Nou, ik had weer een doel in mijn leven, weet je wel. Nou, dan ging ik weer.
Ja.
Tot dus mijn teacher, zeg maar, zei van... ja, Marleen, weet je, jouw kracht ligt in het schrijven. Daarmee kun je het ook doorgeven, hè?
Ja.
Want het op die mat staan, dat is niet iets wat jou energie geeft. Terwijl als je schrijft, dan ben je er gewoon. Dus dan,
ja.
dus dat zijn ook van die, van die mooie dingen eigenlijk. Van die, dat ook steeds weer terugkomt. Hè?
Ja.
Dat
je dan, soms, ik word er soms wel eens gek van. Want dan denk ik van, oh, dat heb ik nu, dat is dan ook weer hoofd natuurlijk. Dat heb ik nu mooi opgelost.
Ja.
Afgelopen zondag had ik een... paardencoaching en toen keihard kwam gewoon weer iets naar boven waarvan ik dacht, maar hier ben ik toch gewoon al doorheen.
Ja.
En dan komt hij gewoon nog een keer toe.
Ja.
En blijkbaar geloofde ik dus, en dat vind ik mooi dat jij dat zo zegt, toch nog steeds een verhaal over mezelf.
Ja. Ja.
Dat ik moet presteren en dat het goed moet zijn.
Ja.
En val je weer in je oude patroon.
Ja. Nou, dat is heel herkenbaar, want ik had het met mijn boek, 10 onzichtbare jaren. Nou, dat is een enorm succes. Dat boek is heel veel herkenning. En ik ging dus meteen in mijn oude piloot. Ik kom uit reclame en marketing. Communicatie dus. Nou ja, een artikel geregeld in het Parool, in de Telegraaf. Een podcast opgenomen met de Volkskrant. Maar ik merkte dus, ik was eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Terwijl mijn oude ik, mijn oude ego, die zou zeggen... nou, dat heb je toch goed... weet je, nog een paar lifestylebladen erbij. En ik merkte dus, waar ik echt heel erg blij van werd... was dus het contact met de mensen zelf... met de lezers, dat iemand mij een mail stuurde en zei, je hebt echt mijn leven veranderd. Ja. Ik heb een beslissing durven nemen, waardoor ik mijn gezondheid verbeterd is. Waardoor ik nu in plaats van 1 kilometer, 2 kilometer kan lopen per dag. Weet je? En dat zijn van die kippenvelmomenten, dat ik dacht, daar doe ik dat voor. Maar voor mijn oude ego was dat niet, daar heb je die baan niet voor, weet je wel. Dus, en dat, is, dat was heel mooi om te merken. Dat is dus, op het moment dat je leven weer verandert, dat je eigenlijk, voordat je het weet, ben je weer terug in je oude, wat is het? Conditionering eigenlijk.
Ja.
Want goed is, dat is goed.
Ja.
Terwijl ik nu heel erg voelde dat ik naar die andere kant wilde. En nu, dat zul je ook herkennen, je signaleert het sneller. Dan denk je, oh, daar is het oude poppetje weer. Nou, dankjewel.
Ja.
Vroeger heb je goed voor me gezorgd, maar nu heb ik je even niet meer nodig.
Ja.
Dus dat is wel... En ik denk dat je daar ook kracht uit kunt halen. Ik weet niet of jij dat zo ook zo ervaart.
Ja, ik herken het heel erg. Ik vraag me wel af, maar dat is iets waar ik dan wel eens moeite mee heb. dat ik herken dat wat ik heb, dat bijvoorbeeld met de podcast opnemen, dat was iets, ik word er heel blij van. Ik word blij van de gesprekken, ik word blij van de berichtjes die ik dus krijg van mensen die zeggen, oh, deze podcast, die gaf mij net dat inzicht, leuk. Dat word ik echt blij van. En daarnaast heb ik zulke mooie dingen mogen ervaren, ik noem dat cadeautjes.
Ja.
En dan komt de omgeving, ik zie dat dan weer als een spiegel, en die zegt dan, ja, maar Paul, hartstikke leuk. Maar wanneer ga je nou gewoon daar iets mee commercieel? Hoe ga je hier nou je bedrijf mee maken?
Ja.
En dan gaat de omgeving die zegt dat. Maar ik voel dat helemaal niet zo. En dat vind ik dan wel eens zelf. Dat ik dan dat ik dat lastig vind. Dat de omgeving het soms zo anders ziet dan hoe ik het voel.
Ja.
Ken je dat?
Ja.
Hoe ga jij daarmee om?
Een van de vele vragen die ik meteen krijg. Hoeveel boeken heb je dan verkocht? Zijn er over boeken? Dan denk ik. Ik had er zelf niet eens over nagedacht. Want daar ging het mij dus helemaal niet om. Ik wilde mijn verhaal delen met de wereld. Mensen helpen. Dat zie ik ook aan jou. Mensen inspireren. En dat is dus. Als je dus heel dicht bij jezelf blijft. Dus niet dan inderdaad. Oh, dan moet ik inderdaad even navragen. Oh, zijn het er maar zo van? Ja, ik moet weer even een interview regelen. Want het is al van lang geen bestseller. Hoe kan dit nou? Weet je wel? Dus dan ga je. Waarom doe je het? Blijf bij je eigen kracht. Blijf bij jezelf. Jij wilde dit verhaal delen. En wat je nu dus ziet wat er gebeurt. Is dat ik nu een contract heb met een uitgever voor een tweede boek.
Ja, hoe mooi.
Dus daar ben ik ook echt van overtuigd. Dat het vanzelf dan naar je toe komt, wil ik niet zeggen. Want daar heb ik vaak ook moeite mee. Dat mensen zeggen, het leven is maakbaar. Weet je, als je maar genoeg open staat of channelt of positief denkt. Komt het allemaal naar je toe, liefde, geluk. Nou, daar geloof ik echt helemaal niet in. Ik geloof er wel in dat, weet je, als iemand doodgaat of je wordt ziek, ja, dat gebeurt. Ik geloof er wel in dat hoe je ermee omgaat, dat maakbaar is. Daar geloof ik heel erg in.
Ja.
En dat je dan dingen naar je toe trekt. Je kunt zelf voor kiezen als er iets gebeurt. Iedere gedachte, iedere seconde kun je zelf kiezen. Positief, negatief.
Ja.
Kun je zelf kiezen.
Daar moet je wel eerst bewust van worden.
Moet je eerst bewust van worden. En het is ook wel het is ook wel iets waar je omgeving je bij moet helpen, denk ik. Mensen willen heel snel dingen fixen voor je. Ik weet niet, je ziet het bij kinderen ziet ook veel, hè? Als iemand helpt, hier een snoepje, huppatee, dikke kus erop en nu weer verder.
Ja.
Waarom mag je niet gewoon even huilen?
Ja.
Ik moet soms nog steeds wel eens huilen. Laatst had een goede vriendin van mij. Echt een superleuke baan. Echt ook. Mijn baan. En ik dacht, nou, dat vind ik toch een beetje moeilijk, want ik had het ook heel graag willen doen.
Ja.
En dan gaan mensen je opheppen. Nou, dat hoeft helemaal niet.
Ja, dat is wel wat er vaak gebeurt.
Ja, en dan in het Engels zeggen ze mooi, noemen ze dat holding space. Weet je, als je dat gewoon ook kan delen, en ik kon het met haar delen, en toen was het al weg.
Ja, ik wil alleen maar even gevoeld worden.
Ja, dat is het. En dat is natuurlijk de kunst. Als je het dus kunt voelen. Dat heeft een psycholoog het wel eens tegen mij gezegd. Toen zei ik, ja, maar als ik nu ga huilen, dan hou ik niet meer op.
Ja, die krijg ik ook vaak, dat mensen daar ook bang voor zijn.
Ja, en die zei, je huilt nooit langer dan 1 of 1,5 minuut. Zei hij, probeer maar eens. En toen dacht ik, nou, dan ken je mij nog niet, want ik kan zo de hele dag doorbrullen. Maar het klopt.
Ja?
Nou, het klopt. Als je echt bij je gevoel gaat zitten, want vaak is het de gedachte aan het gevoel waardoor je in paniek schiet. Dat je voelt verdriet en je denkt, oh, het komt nooit meer goed. En dat nooit is. Terwijl als je even verdriet voelt van, en dan voel je waar het verdriet is en je gaat niet in het verhaal.
Ja, dat is de uitdaging.
Je voelt verdriet, ja, maar dat komt ook. Want toen vroeger zei mijn moeder, en daardoor kan ik nu, moet ik dit. Nee, je stopt dat verhaal. Je voelt gewoon iets en dat laat je er doorheen.
Ja.
En dan.
Ja, en dan komt
het. En dan niks, dan is het gewoon.
Ja. Maar dat is wel mooi, want het grote verschil is dat wanneer je op die manier huilt, dus echt vanuit de emotie doorvoelen zonder mee te gaan in het verhaal, of je huilt vanuit meegaan in de verhalen, dan kan je wel uren huilen. Ja.
Nee, dat klopt.
Want dat gaat maar door.
Ja, dat gaat maar door. Ja, ja. En ze hebben, dat is wel mooi, hè, want dan kom je dus een beetje op het hart gedeelte. Ik moet eraan denken, want er heeft iemand ooit eens een keer tegen mij gezegd dat het wetenschappelijk onderzocht is dat je maar 90 minuten, binnen 90 seconden is de emotie uit je lijf. Hè. Er is dus een onderzoek gedaan
dat je, dat hebben ze twee groepen gemaakt. Dus dat het HeartMath Instituut in Canada volgens mij. Dan hebben ze twee groepen gemaakt en ik kreeg allemaal beelden te zien. Dus leuke beelden, maar ook daar zaten verschrikkelijke beelden tussen. Dus afgehakte mensen, mensen die aangevallen werden. En dat liet dus bij de ene groep zeiden ze, nee, je gaat nu beelden zien. Dat heeft helemaal niets met jou te maken. Je hoeft het ook niet te onthouden. Dus helemaal, en bij de andere groep zeiden ze, die beelden moet je goed onthouden. Je moet even kijken wat voor gevoel heb je erbij. Wat vind je ervan? Nou, zo. En dan hebben ze allemaal aangesloten om ECG en allerlei, hoe je alles wetenschappelijk kan meten, al die dingen. Het bleek dus bij die groep, waar ze zeiden dat ze wat van moesten vinden, ging direct de hartslag omhoog. Dus de hartslag ging omhoog, de adem ging omhoog, de bloeddruk, allerlei hormonen, angsthormonen, stresshormonen. En die blijven dus een tijdje in je lichaam zitten, want dat is niet zomaar weg. En bij die andere groep merkten ze dat het ook gebeurde, maar 90 seconden daarna was het weg. Want ze hadden zich niet geïdentificeerd met die gedachtes.
Ja.
Dat is toch echt briljant.
Ja.
Maar wat nog briljanter was, ik vind het echt een mooi verhaal, wat nog briljanter was, dat ze dus op een gegeven moment merkten dat het hart eerder reageerde dan de hersenen. En dat is natuurlijk helemaal, en dat probeer ik dan wel eens te vertellen aan mensen die dan zeggen, ja, jij met je yoga altijd, ja, dit is wel het echte leven hoor. Maar dat is dus het echte leven.
Ja.
Alleen wij zijn het verleerd. En op een of andere manier voelt het een beetje suffig of zijig.
Dat is ook maar weer een verhaal.
Maar dat is ook maar weer een verhaal. Maar ja, weet je, dat aardse leven. En dat is dus wat ik zo mooi vind aan wat yoga dus mij geleerd heeft. En nog steeds leert. Dat alles hoort er dus bij. Dus het verdriet hoort erbij. De blijheid hoort erbij. Je donkere kanten. Want ik geef nog steeds wel eens een trap ergens tegenaan. En ik verdomme als iets niet lukt, weet je wel. Sorry voor dit
verhaal. Nee, maar mag er altijd mag erin.
Maar dat hoort er dus ook bij. En wij zijn toch wel erg geneigd allemaal om het in een plaatje te gieten.
Ja.
En dat is dus waarom ik dit boek ook geschreven heb. Ik dacht, jongens, dit is gewoon hoe het leven is. Het is allemaal niet zo...
Maar is dat ook de boodschap die je mee wilt geven aan de mensen?
Ja, dat je dus... Je bent helemaal oké zoals je bent. En je kunt alleen maar beter worden. En beter in de zin dat je... We vragen mensen wel eens van hoe voel je je dan nu? En dat ik zeg, ja, er is gewoon een soort basisrust is er bij mij gekomen.
Ja, innerlijke rust noem ik het.
Innerlijke rust. Ja. En dat... Ja, weet je, en natuurlijk, dat zul je vast herkennen als ik op vakantie ben met de kinderen en we zijn aan het skiën, dan wil ik heel graag het liefst tot en met de allerlaatste afdaling gaan. Maar ja, weet je, dat is nou helemaal niet zo. Ja.
Want is het bij jou zo, je zegt, ik heb veel meer innerlijke rust nu, hè? Is het bij jou ook zo dat je fysiek wel verbetering hebt opgemerkt? Of is dat eigenlijk gewoon vanaf het moment dat je gerevalideerd bent gewoon stabiel gebleven, maar nooit meer geworden zoals het was?
Nee, het is nooit meer geworden zoals het was.
Nee.
Nee.
Maar nee. Ben je wel nog vooruit gegaan? Of ook dat niet? Of wisselt dat?
Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb bijvoorbeeld helemaal geen gevoel in mijn linkerarm bijvoorbeeld. Daar kan je gewoon iets inzetten. Dat voel ik niet. Maar bijvoorbeeld bij die Wim Hof training, dan ga je met je ademhaling ga je ook naar een bepaalde, hè, je hebt theta, alpha, weet ik veel, die golven heb je in je, en als je dus op een bepaald level zit, dan begon mijn arm dus te trillen en dan voelde ik dus van die stroomstootjes door mijn armen heen. Nou ja, dat kan helemaal niet, want het is stuk. Dus ik heb dat inderdaad aan mijn arts verteld. En ik heb een hele open-minded arts, dus die vond het ontzettend interessant.
Ja.
Dus die zei, nou hou me maar goed op de hoogte wat er allemaal gebeurt.
Ja.
En dat is wel ook iets waar ik op aansla, dat ik denk van, volgens de huidige geneeskunde zit je in een bepaald vlakje. En ben ik dus nog steeds ziek, want ik voel die linkerkant niet goed. Sommige punten voel ik helemaal niet en ik kan niet, doe niet mee in het werkende leven. Maar volgens andere stromingen, als je het meer holistisch bekijkt, ben ik er heel erg en leid ik een heel mooi leven. En,
ja.
en dat was wel heel mooi. We hadden ik had een keer een boekpresentatie en daar zaten iets van 50 artsen in de zaal. En toen vroeg die journalist, die vroeg aan mij, heb je nog een boodschap voor de artsen, voor deze mensen? Toen zei ik, nou ja, die heb ik eigenlijk wel. Want wat ik heel erg merk, ook bij collega-patiënten, ik hou niet zo van het woord patiënten, maar daar zie ik dus dat mensen, dus die willen, je wil verder, je wil je beste leven kunnen leven. Je doet veel dingen in het alternatieve circuit.
Je bent zoekende eigenlijk.
Je bent zoekende, zeker als je net ziek wordt. Weet je, als mensen tegen mij zeggen, joh, daar op de Dam is een aardstraal, dan moet je in je blote kont opgestaan. Nou, ik had het gedaan. Midden in de nacht wel, maar ik had het gedaan. Want weet je, dus je hebt hoop. Je wilt beter worden, je hebt hoop. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die gewoon waarvan je je vraagtekens bij kan stellen. Maar er zijn ook echt heel veel dingen die gewoon echt zorgen voor een hele grote verbetering van de kwaliteit van leven.
Ja. En wat is dat dan voor jou geweest? Is dat echt yoga of zijn dat meerdere dingen geweest?
Nou, yoga, meditatie ook heel erg. Ja. Meditatie en beweging, maar ook dus dat bewust worden van je gedachten, de impact daarvan. Ademhaling heel erg. Als je goed ademhaalt, dan verander je echt gewoon je leven. Dan heb je weer te maken met de zuurgraad van je lijf. Dat wordt dan weer veranderd, waardoor je weer... Ja, dat is allemaal... En dat gaf mij ook... Dat geeft mij nu ook een beetje de drive. Ik heb heel lang gezocht naar de wetenschappelijke... bewijs voor dat soort dingen. Maar zeg maar de reguliere... Kijk, bij de reguliere geneeskunde kom je snel in het hokje kwakzalver.
Ja.
En bij de alternatieve geneeskunde ben je al heel snel loopjongen van de farmacie. Terwijl zo zit het niet. Nee. Weet je, ik heb die teacher training, die yoga kunnen doen omdat ik medicijnen kreeg. Ik heb de medicijnen af kunnen bouwen door de yoga teacher training. Ja.
Ben je nu vrij van medicijnen?
Ik ben nu vrij van medicijnen. Ja. Ja. Dus dat is ja. En daar heb ik wel ook heel hard voor gewerkt.
Ja. Want dat is wel iets wat ik herken van vrouwen die ik mag coachen. En ik herken dat ook bij mezelf wel. Dat ik dan... die willen per se af van de medicijnen.
Ja.
En eigenlijk zeg je daarmee... Ik ben er toen nooit aan begonnen. Maar ik voelde toen van... Nou, ik voelde me daar niet goed bij. Ik heb het nooit nodig gehad. Nog. Maar er zijn ook best veel vrouwen die dus... die hebben nu die medicijnen nodig. Omdat het niet gaat. Maar die willen er per se vanaf. Dus die zijn nu met die medicijnen niet goed genoeg.
Ja.
En heeft dat dan volgens jou ook dan te maken met accepteren van het is nu wat het is. En niet het doel per se te hebben van het afbouwen van die medicijnen. Maar gewoon kijken wat voor jou werkt. En het is een mooie bijkomstigheid.
Ja, ja dat denk ik wel. Want ik had voor mezelf, bij mij, ik had dan immuunsuppressors. Waardoor ik gewoon heel vatbaar was, ook. En in mijn familie komt nogal veel kanker voor. Dus ik kreeg enorm veel stress. Dat ik dacht, want mijn immuunsysteem is in de war. Maar een immuunsysteem doet ook hele goede dingen. Het ruimt ook cellen op die verkeerd delen. En dat immuunsysteem was ik aan het onderdrukken. Plus dat ik behoorlijk veel bijwerkingen had. Dus eigenlijk was mijn idee wel van... Ik wilde zo snel mogelijk vanaf, zolang het kan. Mijn eerste medicijntraject was prednison. Dus als ik 30 kilo zwaarder dan ik nu ben. En nou ja, geloof me, dan kan je net zo lang zijn en mediteren wat je wil. Maar dat is gewoon echt niet leuk. En het zit je in de weg. Je neemt het mee. En de prednison, dat was eigenlijk nog belangrijker, is dat je enorme moedswings krijgt. Dus je gaat echt van manisch naar hyper, naar heen en weer. Dus daar wilde ik heel graag vanaf gaan, puur omdat ik me daar echt niet goed bij voelde. En bij de andere medicijnen was het voornamelijk dat aspect dat ik wilde gezond worden. En er hoorde voor mij niet bij dat ik mijn immuunsysteem plat leg.
Maar het is eigenlijk ook dus weer een concept van het hoofd.
Ja. Ja, en angst. Geleid ook door angst. Want als ik dit zou... Ja, en ik heb nu... Ben ik daar wat nuchterder in. Dat ik wel zoiets heb. Dat heb ik eigenlijk altijd al gezegd hoor. Ik wil blijven leven. Dus mocht het in mijn hart komen, dan ga ik weer aan de medicijnen. En ik wil mijn kinderen kunnen blijven zien. Dus als er iets met mijn ogen gebeurt. Dat gebeurt, dat komt ook regelmatig voor in ogen. Maar het is, dat is inderdaad ook weer een concept.
Ja.
Ja.
Hoe kan je jezelf dan zo vastzetten?
Ja.
Echt ongelooflijk.
Ja. Ja, en dat is toch continu weer. En ik denk dat dat ook wel de hele leerpunt is. Dat je dus continu bij jezelf blijft. En bij je eigen kracht. Luisteren naar je hart. Zeggen ook wel eens van... Dat is de langste reis die je ooit maakt, hè? 30 centimeter van je hoofd naar je hart. Van je hart naar je hoofd. Nee, van je hoofd naar, nou weet ik het niet meer, maar...
Ja, nou in ieder geval om bij je
die
hart te komen.
Dus, ja. Dus dat, en dat merk je natuurlijk ook wel, dat je in het begin... Ja, dat je daar zo in die overlevingsstand zit. En zo... Ja, aan het vechten bent eigenlijk. En dat je... Daar kwam eigenlijk mijn... Mijn motivatie ook vandaan toen ik op zoek was naar een boek over chronisch ziek zijn. Dus niet over een chronische ziekte, want je hebt boeken over astma, je hebt boeken over MS, je hebt boeken over chronische kanker, die heb je allemaal. Maar gewoon over chronisch ziek zijn, wat het met je doet. Dat je dat ook zo'n mevrouw van de boekhandel zei, nee, zo'n boek hebben we niet. Het zijn allemaal van die klaagverhalen. Nee, er zijn geen boeken over. Dat je denkt, oké, ik ben dus nu een klaagverhaal. Oké, dat wist ik niet. Nou ja. Doe ermee wat je wil. Maar eigenlijk is dat, als je dus kijkt naar de huidige... Je wordt afgekeurd, want je mag niet meer werken. Je bent ziek, chronisch ziek. Wat voor woord is dat?
Vreselijk, hè?
Het is toch echt... Ik krijg het bijna niet. Ja. Als ik dan zo'n hashtag moet doen bij Instagram... Ik krijg chronisch... Ik ben nu zover dat ik chronisch positief erin zeg. Maar chronisch ziek, ik vind het echt... Dat ik denk, nee.
Ja, het is ook maar een woord, hè?
Het is ook maar een woord. Ja. Maar toch, dat is blijkbaar...
En toch associaties mee.
Ja. Ja, het is toch grappig.
Ja?
Ja, dus dat...
Maar jij hebt nu 2 boeken geschreven, hè?
Ja.
10 onzichtbare jaren en Pillen en Prosecco.
Nee, Pillen en Prosecco
is
mijn
blog. Oh, dat is je blog, sorry.
Ja. Ja. Dat is www.pillenenprosecco.nl. En dat is eigenlijk begonnen toen ik met de yoga teacher training begon. Toen dacht ik, nou, ik heb natuurlijk geen tijd meer om nu iedereen op de hoogte te houden. Dus ik begin gewoon een blog. Ja. Daar is dat uit ontstaan.
Daar is mijn boek uit ontstaan.
Ja, en daar is mijn boek uit ontstaan.
En de tweede is dus nu in de maak.
De tweede is nu in de maak, ja. Dus dat, dat is heel...
Heb je een idee?
Ja, ik heb het al helemaal in mijn hoofd.
Oké.
Ja. Het is, ik heb zo ontzettend veel... Dingen gedaan, interviews gehouden, mensen gesproken. Er is nog zo ontzettend veel te winnen.
Ja.
Niet alleen voor mensen met een chronische ziekte, maar daar begint het voor mij wel mee. Want kijk, eigenlijk denk ik dat ik niet zoveel verschil van... Of eigenlijk weet ik dat ik niet zoveel verschil van een vriendin. Die moet ook alle ballen omhoog houden. En het geheim is natuurlijk eigenlijk dat je dat gewoon niet moet doen. Want ook zij moet naar haar hart luisteren, ik moet naar mijn hart luisteren. En keuzes maken waar je energie van krijgt. En we doen het allemaal.
Ja.
En de gevolgen als ik het niet doe zijn iets erger dan als zij het niet doet. Maar als zij zo doorgaat, dan komt ze uiteindelijk ook op dat punt.
Ja, maar dat is wel vaak wat je ziet. Dat er eerst iets moet gebeuren voordat we inderdaad aan die reis beginnen naar het hart. En dat is misschien wel heel mooi om gewoon ook nog toch even te benoemen dat het een zoektocht is. En dat je zelf moet ervaren wat voor jou werkt. En dat er dus geen goed of fout is. En dat je soms ook eerst iets
heel
moet
belangrijk
ervaren om te kijken, nee, dit past niet bij mij. Waarvan je misschien met je hoofd denkt, ja, dit is het. Bijvoorbeeld, hè, dus het lezen, ik had dat heel sterk met heel veel wetenschappelijke boeken lezen. Ik wilde alles kunnen verklaren. Wat gebeurde er? Ik had zoveel kennis in mijn hoofd. Daar ging ik lekker over teachen, want iedereen moest dat weten. Ja. Maar vervolgens raakte ik steeds verder van mijn hart verwijderd.
Ja.
En toen heb ik een coach... in hand genomen op basis van mijn gevoel, waarvan iedereen zei, hoezo kies je iemand uit die je 1 keer gesproken hebt, 2 minuten, die ken je helemaal niet en je gaat zoveel geld betalen om. Maar dat voelde ik.
Ja.
En die laat mij eigenlijk inzien van, ja Paul, jij gaat elke keer weer terug naar je hoofd, naar je hoofd, naar je hoofd. Dus het gaat om dat voelen.
Ja.
Het gaat om dat voelen.
Ja.
Maar dat werkt voor mij.
Ja.
En dat is zo belangrijk dat je zoekt wat past bij mij.
Ik noem het ook wel eens de gouden kooi verfraaien. Als ik nou de teacheropleiding heb gedaan, of als ik nou die meditatiecursus heb gedaan, of ik heb dat boek gelezen. We kennen ze allemaal, weet je, Byron Katie, de kracht van de gedachte, de kracht van het nu, Eckhart Tolle. Dat is allemaal, het helpt allemaal.
Ja.
Maar je weet het allemaal echt eigenlijk wel. Ga nou eens zitten. Hou je snaten. Adem. En je weet het. Het is een mooi Chinees gezegd, is je moet heel sterk zijn om ziek te zijn. Ik had een heel mooi, alleen hele sterke mensen worden geconfronteerd met ziekte, want die hebben de kracht om eruit te komen.
Dat is wel een hele mooie om mee af te sluiten,
denk ik.
Ja. Als laatste vraag, waar kunnen mensen jou vinden?
Mensen kunnen mij vinden op www.pillenenprosecco.nl. En mijn boek 10 onzichtbare jaren is gewoon te koop in de boekhandel of bij bol.com.
Ja. En de opbrengsten daarvan die gaan ook naar de stichting?
Ja, opbrengsten gaan naar de patiëntenvereniging, sarcoidose.nl. Dat leek me een nobel doel voor meer onderzoek.
Ja, hartstikke mooi.
Dankjewel.
Ik wil alleen nog vragen, hoe zie je je toekomst?
Nou, eigenlijk zie ik die best wel positief in. Ja, het is wat jij net zei. Het is iedere keer weer een zoektocht en dat blijft ook zo. Wat jij nou net ook zei met de paardencoaching. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat je... Ja, wat blijft. Ik zou dat ook graag een keer willen doen. En dan weet ik zeker dat er weer een laagje komt. En dat heeft me ook wel eens gefrustreerd. Toen dacht ik, mijn hemel, ben ik er nou nog niet? Weet je wel? Halleluja. Maar nee, dat geeft me nu ook wel... Ik vind het ook fijn. Dus ik zie de toekomst ook fijn tegemoet. En ik merk wel, want dan lees ik weer een boek over shamanisme. Of dan doe ik weer 10 dagen leven met de volle maan. En dan denk ik, oh, dat moet ik doen. En dan denk ik, oh nee. Of dan koop ik weer een boek. En dan denk ik, nee, denk aan die gouden kooi. Je bent er al. Je bent al helemaal heel. Het is er allemaal. Laat je inspireren. Omring je met mensen die je inspireren. En blijf bij jezelf.
Ja, mooi.
Bij je eigen kracht. En dan, maar er zijn meerdere genoeg ideeën voor boeken. Dus nee, ik zie mijn toekomst heel positief tegemoet.
Superleuk. Ik kijk uit naar je volgende boek. Heel erg bedankt voor jouw tijd en je mooie verhaal.